Ontdek de meest inspirerende sportverhalen vol prestaties, plezier, goud en de keerzijde van de medaille in Helden Magazine. Ga naar helden.media/magazine, kies het abonnement dat bij jou past en geniet van extra korting.
Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door KPN, het netwerk van Nederland.
Ja, ik denk eigenlijk, het is allemaal niet meer hetzelfde. En het is ook eigenlijk niet te beschrijven nog hoe het nu is. Ik bedoel, je leeft er dag en nacht mee. Je gaat met het idee naar bed dat je geen vader meer hebt en je staat ermee op. Wat bepaalde dingen ook wel heel lastig maakt. Wat mij ook wel weer brengt tot het punt wat ik net ook zeg. Ik heb vandaag en dingen die geweest zijn, zijn geweest. En dan doe ik nu niks meer aan. Want het ergste in mijn leven heb ik al meegemaakt.
Ze is 23 en een van de gezichten van de nieuwe generatie voetbalsters. Ze groeide op in Friesland, begon met voetballen bij VV Oude Haske en is inmiddels al 4 jaar spits van landskampioen FC Twente. In september vorig jaar debuteerde ze in het Nederlands elftal. In 2022 maakte ze 45 doelpunten en werd ermee wereldtopscorer van het jaar en uitgeroepen tot beste speelster van de Eredivisie. Nu maakt ze zich op voor het WK van deze zomer in Australië en Nieuw-Zeeland met de Oranjevrouwen. Dit is Helden de podcast en je gaat luisteren naar een gesprek tussen Fenne Kalma, Jasper Boks en Marlies van Kleef van Helden.
Welkom Fenne, heel leuk dat je er bent. We zijn op een bijzondere plek, het Rijksmuseum in Amsterdam. Er lopen ook bezoekers door deze ruimte, dus we hopen dat we niet heel erg gestoord worden. En anders, excuus alvast luisteraars. Was je eigenlijk al wel eens in het Rijksmuseum geweest?
Ja, nee. Dus allereerst bedankt dat ik hier mag zijn. Ik vind het hartstikke leuk, ik kijk mijn ogen uit.
Mooi, we stonden net in de eregalerij voor een schilderij, moet ik het goed zeggen, van Meindert Hobbema. Het boslandschap met een vrolijk gezelschap in een wagen. Zijn leermeester was Jacob van Ruisdaal. Wie was jouw leermeester eigenlijk?
Mijn leermeester? Ik denk in het voetballerij verschillende trainers eigenlijk wel die ik gehad heb. Ik ben altijd iemand die graag dingen van meerdere mensen wil leren. Maar natuurlijk vanuit huis uit ook een heleboel dingen geleerd. Ik denk mijn trainer bij Heerenveen, Roeland ten Berg, heeft wel heel erg mij bewust gemaakt van bepaalde dingen in het voetbal. En echt ook van bepaalde spelelementen leren genieten.
We willen je een aantal fragmenten voorleggen, Fenne. Ben je er klaar voor?
Ik ben er klaar voor.
Lieve Fenne, ik ken je vanaf het moment toen je voor Twente kwam spelen. En vanaf toen heb je niet stilgezeten. In het veld en daarbuiten ben je enorm gegroeid in de positieve zin van het woord. Je bent een echte teamspeler, maar ook kritisch. En dan vooral op jezelf. Maar dat heeft je alleen maar gebracht waar je nu bent. Buiten het veld ben je een heel fijn persoon met hart op de juiste plek. Ik moet enorm om je lachen, om je droge humor. Blijf wie je bent, want dan ben je op je mooist.
We hoorden Renate Jansen, ploeggenoot van jou bij FC Twente en bij de Oranjevrouwen. Hoe luister je hiernaar?
Ja, dat is super lief. Ja, Renate is ook altijd heel goed voor mij. Dus dat is heel, heel mooi om te horen. En ik denk dat ik heb van Renate ook heel veel dingen geleerd. Dus dat is mooi om te horen.
Wat zijn dingen die je van haar hebt geleerd?
Ja, in het veld en buiten het veld denk ik. Renate is echt een leider in het veld. Als in met haar spel, wat ze brengt. En als we haar nodig hebben. Ze kan pieken op momenten dat we het even moeilijk hebben. Maar ook buiten het veld. Als ik kijk hoe zij dingen zo volwassen oppakt. En altijd voor iedereen klaarstaat. En alles doet voor de groep, zeg maar. Als er iets is, dan kun je het altijd bij haar kwijt. En zij zorgt dat het opgelost wordt. Of in ieder geval dat er naar gekeken wordt. Dus ik vind dat heel mooi hoe zij altijd anderen wil helpen.
En we zeiden het net al bij de introductie. Je maakte in 2022 45 doelpunten. Meer dan welke speelster ook. Ter wereld, in welke competitie dan ook. Jij laat overkomen alsof scoren heel simpel is. Is dat ook zo?
Nou, ik denk het team waarin ik speel wordt het me wel heel makkelijk gemaakt. Maar ik denk dat het wel een heel mooi bruggetje is naar waar we nu zijn. Want ik vind scoren wel een kunst. Ik denk dat iedereen het kan. Alleen ik denk als jij, zeker als spits, moet je op de juiste plek staan. Wat mensen niet altijd zien is dat bepaalde loopacties er ook voor zorgen dat je op een plek bent waar de bal kan vallen. Dus als jij daar een oog voor hebt, dat je weet, oké, de kans is heel groot dat de bal hier gaat vallen. Ik denk dat dat wel een bepaalde kunst is ja, wat je moet hebben als spits.
Hoe leer je dat? Is dat inzicht? Is dat aangeboren?
Ik denk dat dat wel een stukje intuïtie is, ja.
Ja. En kun je daar ook aan werken? Waardoor anderen bijvoorbeeld ook denken op een gegeven moment... wacht eventjes. Zo moet ik dus lopen om op de goede plek te staan.
Ja, ik denk juist door heel veel doen. Dus gewoon je wedstrijden spelen, trainingen, altijd doen. En ja, wat ik zei, ook het team waar ik nu in speel bij FC Twente... wij spelen zo aanvallend. Je komt op heel veel verschillende manieren voor de goal... waardoor je ja, daar op een gegeven moment... ja, in zoveel situaties bent geweest, dat neem je allemaal mee. En wat ik zei, het is ook een stukje intuïtie.
Wat maak je nou zo goed als spits? Zijn er specifieke kwaliteiten, behalve die intuïtie... waarvan jij zegt van nou, daarom maak ik 45 doelpunten in een jaar?
Nou, allereerst natuurlijk nogmaals mijn teamgenoten. Dat is heel belangrijk dat je ook gewoon de juiste afstemming hebt. Dat zij van mij weten waar ik ben en ik weet waar zij de bal gaan geven. Dat kost natuurlijk ook wel tijd. Als je in een nieuw team komt, is dat weer even wennen aan elkaar... Dus dat is heel belangrijk. Nou, dit is nu mijn vierde seizoen bij FC Twente. En dus ook met bijvoorbeeld Renate. Dus onze afstemming is hartstikke goed. En daarnaast, ja, ik wil gewoon heel graag belangrijk zijn voor het team. Ik wil heel graag scoren of een assist geven. En ik heb wel een bepaalde drive, denk ik, die nodig is om zoveel doelpunten te scoren. Maar tegelijkertijd probeer ik ook niet te veel bezig te zijn met het scoren op zich, zeg maar. Het is ook gewoon... niet dat ik denk van ik wil er 3 maken. Of het is altijd gewoon eerst maar 1. Of eerst maar gewoon winnen. En je komt toch wel in de situatie, want daarvoor ben ik spits. Ja, en daarnaast, ik ben redelijk lang voor een vrouw. Dus ik kom er nog wel eens met mijn hoofd bovenuit. Ja, en soms ook gewoon schieten of wat dan ook. Vanuit posities of waarvan men het misschien niet verwacht. Dus ja, wat de echte spits doet, af en toe een klein beetje egoïstisch zijn en gewoon voor je kans gaan.
Maar 45 is wel een beetje overdreven, vind je niet?
Nou ja, ja, eigenlijk wel.
Je bent ook uitgeroepen tot beste speelster van de Eredivisie vorig jaar. Wat doet zo'n uitverkiezing met jou?
Ja, dat vind ik heel mooi. Daar ben ik ook heel erg trots op. Als je ook ziet wat voor speelsters er rondlopen in de Eredivisie, is het denk ik iets heel moois om op terug te kijken dat ik daarvoor ben uitgekozen. Dus ja, daar ben ik heel erg trots op.
Nou, hebben jullie dit seizoen al 3 keer met 9-0 gewonnen. En je steven over op de derde landstitel. Tenminste, jij steven af op de derde, in ieder geval de derde titel waar jij zelf bij bent geweest in 4 seizoenen. Maar er klinken ook kritische geluiden. Zo van, Venner moet echt naar het buitenland om te kijken hoe goed ze nou echt is als spits.
Ja, mensen vinden daar graag overal iets van. En dat is ook prima, dat snap ik ook, dat hoort erbij. En tuurlijk kun je je vraagteken zetten bij al 3 keer 9-0 winnen in de Eredivisie. Maar daarnaast zijn er ook andere wedstrijden die moeilijker zijn. En ik vind ook dat je jezelf daarin moet uitdagen. Dat je niet alleen naar die 9-0 moet kijken, want dat is leuk. Maar uiteindelijk moet je ook kijken naar de wedstrijden die echt uitdagend zijn.
Vind jij het niveau in de Eredivisie groot? Het niveauverschil in de Eredivisie?
Het niveauverschil, ja, het is met bepaalde teams is het wel groot. Ja, uitslagen als 9-0, ik vind eigenlijk dat dat niet mag kunnen. En ja, je kunt je vraagtekens zetten bij het niveauverschil... maar uiteindelijk moet gewoon elke club moet mee gaan komen. En moeten gewoon clubs gaan professionaliseren... dus dat ze ook gewoon goed aan kunnen sluiten bij de mannentak van de club... En dat de faciliteiten beter worden. Want dan worden teams ook beter. Want er zijn genoeg goede voetballende meiden. Alleen die moeten gewoon een goede plek hebben om zich te kunnen ontwikkelen.
Is er nog een lange weg te gaan, denk je?
Ik denk dat er nog wel een lange weg te gaan is. Maar ik denk wel dat we op de goede weg zijn. Er komen nu volgend jaar 12 teams in de competitie. Ik denk wel persoonlijk, misschien is dat iets te vroeg. Want als je nu ook ziet hoe het nu gaat... wedstrijden met 9-0 winnen, ja, dat wil je wilt dat denk ik ook niet als competitie zijnde. Maar ik denk wel dat het nodig is dat je 12 teams hebt in de competitie, denk ik wel. Want je hebt dan ook gewoon niet dat je bijvoorbeeld 3 keer tegen elkaar speelt, zoals we ook wel gehad hebben. Maar ik denk vooral dat de clubs zelf moeten professionaliseren, zodat ze betere faciliteiten hebben, dat er op hoger niveau getraind wordt. En als dat allemaal voor elkaar is, dan geloof ik wel dat de competitie ook beter wordt.
En Venna, ondanks jouw snelle ontwikkeling en goede statistieken die we net al hebben opgezond, werd jij door de voormalige bondscoach Mark Parsons niet opgenomen in de EK-selectie van vorig jaar. Hoe groot was de teleurstelling dat je er niet bij was?
Nou, kijk, voor mij was de teleurstelling niet heel groot, omdat ik het hele jaar eigenlijk al niet bij het team zat. Dus je hebt ook gewoon al een verwachting dat je er niet bij zit. Tuurlijk had ik er heel graag bij geweest. Maar uiteindelijk kon ik me er al goed op instellen wat er zou gaan gebeuren. Omdat ik gewoon nog niet ben uitgenodigd door de bondscoach, behalve vanaf de stand-by ben opgeroepen.
Maar was dat terecht? Je was speelster van het jaar van de Eredivisie, topscorer van het jaar.
Ja, daar kan ik natuurlijk eigenlijk niks over zeggen. Het is een keuze van de trainer en daar heb je mee te dealen of ik het nou wel of niet mee eens ben. Uiteindelijk heb ik er heel goed mee om kunnen gaan. Ik weet ook niet precies hoe dat komt, maar ik denk meer omdat je erop instelt. Ik had gewoon op een gegeven moment door dat de trainer mij niet ging uitnodigen en dan is dat zo. Dan ben ik ook iemand die dan denkt, oké, ik focus me op Twente. Dat is de club waarvoor ik speel en als ik het hier goed doe, dan val ik op bij de bondscoach en dan is het aan hem of hij me wel of niet uitnodigt. Maar uiteindelijk stond ik er ook elke keer zo in van, ik ben de grootste gedeelte van de tijd ben ik op de club. Dus als ik het daar gewoon naar mijn zin heb en het goed doe en we met het team gewoon goed doen, dan ben ik tevreden. En alles wat daar extra bij komt met Nederlands elftal, dat is fantastisch en dat is mooi. Maar daar heb je geen invloed op naast van wat je laat zien op het veld bij de club. Dus ja, op die manier ben ik er eigenlijk mee omgegaan en heb ik ermee gedeeld.
Maar je denkt dan niet, want het fragment was van Renate Jansen, jouw ploeggenote, en wel bij het Nederlands team toen al. En dan denk je niet van, ik stap even naar Renate toe en vraag wat ik in godsnaam nog meer moet doen om bij die selectie te komen.
Nee, tuurlijk spreek ik er wel over met meiden. En iedereen zegt ook gewoon, je moet gewoon zo doorgaan. En dan komt het vanzelf wel. Ja, of het komt niet natuurlijk. Maar blijf gewoon zo doorgaan en laat je niet afleiden of ga er niet mee zitten. Dus dat heb ik ook gedaan. En wat ik zei, het is echt een trainer die de keuze maakt. Dus daar kun je uiteindelijk ook niet meer zoveel aan doen.
Nee, en dan is het niet zo dat je bij je moeder zegt van, joh, ik zit er weer niet bij. Mag ik hier even iets een deur in elkaar slaan?
Nee, op een gegeven moment, wat ik zei, als je keer op keer niet uitgenodigd wordt, dan is het op een gegeven moment ook geen verrassing meer. Het zou eerder een verrassing zijn als ik op een gegeven moment wel uitgenodigd zou worden. Dus nee, ik was er aardig rustig onder.
En nou verloor Nederland op het EK in de kwartfinale met 1-0 van Frankrijk. Hoe heb je het EK gevolgd?
Ja, ik heb natuurlijk gekeken en ik moet ook heel eerlijk zeggen dat ik niet zo heel erg bezig ben met wat geweest is. Dus dat ik het ook niet allemaal helemaal goed meer weet. Dat is ook met mijn eigen wedstrijden zo. Ik kijk liever gewoon weer naar de volgende. Natuurlijk, de wedstrijd die het kort geleden is, daar ben je nog wel mee bezig. Maar het was natuurlijk ook wel een bijzonder EK als in met corona. En dat er meiden waren die corona hadden. Dus ja, je hoort ook wel verhalen dat het ook niet heel leuk is geweest. Gewoon qua dat je kan niks. Dus ja, het was eigenlijk, de focus lag niet alleen maar op het voetbal, maar ook op andere dingen. Ik denk dat niet heel leuk is. Maar ja, Ik heb natuurlijk gekeken voor de tv. En er zaten natuurlijk ook meiden bij die ik ken. Dus ja, voor hun heel jammer dat het toen al geëindigd is tegen Frankrijk. Ik denk voor Daphne bijvoorbeeld een heel mooi EK.
Daphne
van Domselaar, waarin ze heeft laten zien wat ze kan. Dus voor haar was ik heel erg blij en trots dat ze zo heeft kunnen laten zien eigenlijk aan de wereld. Want volgens mij is ze aardig opgevallen wat ze kan. Want ze laat het bij ons wekelijks zien.
Even wat luchtige vragen tussendoor. Ik zou graag een dagje ruilen met...
dat is een hele goeie. Dan zeg ik Max Verstappen, omdat hij gisteren gewonnen heeft.
Mijn levenslied is...
Midnight Blue.
Van?
Lou Gramm.
En waarom?
Ja, dat vind ik een heel mooi nummer. En dat is ook het nummer van mijn vader. Dus dat vind ik een heel mooi nummer.
Nou, we gaan door naar het volgende fragment.
Hey Venna, hier de bericht uit Utrecht. Ja, Utrecht is... voor jou bekend terrein, wat je vaak even bij mij thuis langskomt als je toevallig in de buurt bent. Dan ga je even een kopje koffie drinken en een beetje bijpraten. Ja, en natuurlijk hebben we het dan ook over voetbal. Maar al snel gaat het ook over hoe het met mij gaat, hoe het met jou is in Hengelo. En of je nog in het ijskoude water van het kanaal hebt gezeten. En we bespreken welke lekkere nieuwe nummertjes je hebt ontdekt op Spotify. En standaard wisselen we natuurlijk ook even onze grappigste filmpjes op Instagram uit. Eigenlijk ben je dus best wel normaal, zou ik willen zeggen. En nu zit je in Helden, de podcast. En volgens mij is een held iemand die je bewondert. En natuurlijk heb ik grote bewondering voor je sportieve prestaties. Ja, je moest eens weten hoe vaak ik trots vertel dat FC Twente weer gewonnen heeft. Of dat jij weer bij de selectie van de Oranje Leeuwinnen zit. En ik ben ook niet de enige, want er zijn nog genoeg vrienden uit Utrecht die jou graag komen aanmoedigen. Maar van een held kan je ook wat leren. En zelfs al ben je mijn kleine zus, jouw mentale kracht en je vermogen om je eigen weg te kiezen, ja, dat bewonder ik enorm. Dikke knuffel uit Utrecht.
We hoorden jouw broer Leon. Hij heeft het over springen in het kanaal. Leg dat eerst maar even uit.
Ja, er is gewoon super lief. En, dus Leon, bedankt. Mm-hmm. Ja, ik mag nog wel eens met Maud Roetgering het kanaal ingaan. Dat is eigenlijk gewoon, volgens mij, ja, iets meer dan een jaar geleden is dat ontstaan. Zij zei tegen mij, joh, heb je wel eens van Wim Hof gehoord? Ik zei, ja, ik heb wel eens van Wim Hof gehoord, ja. Ja, ik wil dat gewoon graag een keer gaan doen, dat water in. Ik zei, ik ook wel een keer, ja. Ja, jij lijkt me wel echt de persoon die dat, waarmee ik dat kan doen. Ik weet niet of dat echt een compliment is, maar goed. Dus ik zei, nou ja, prima, dan sta ik morgenochtend om 7 uur op de stoep en dan gaan we het water in, want we moeten trainen in de ochtend, dus het moest voor de training. En van het een kwam het ander en dat zijn we gaan doen. Zonder eigenlijk iets van research, maar we dachten gewoon, we gaan gewoon in het koude water zitten en we zien wel wat er gebeurt. En dat beviel eigenlijk wel, want ja, het is wel iets lekker fris in de ochtend en je staat vroeg op en je hebt dan een soort mentale overwinning, want niemand vindt het natuurlijk eigenlijk echt leuk om in het koude water te zitten. Dus ja, goed, van het een kwam het ander en we zijn het een tijdje blijven doen en inmiddels hebben we het nu 1 jaar gedaan.
Iedere dag?
Ja, in de weekenden niet altijd en nu de laatste periode ook niet meer zo vaak, maar van februari tot februari ongeveer hebben we het wel bijna iedere dag gedaan.
Wauw.
En als we de zomer niet meerekenen, want dan is het water niet koud.
Ja.
Dus in de zomer hebben we even een zomerstop gehad, maar daarna weer elke dag bijna het water in, ja.
En ben je er ook meer over gaan lezen, over de manier van Wim Hof? En daar is veel over te doen natuurlijk. Veel sporters die dit ook omarmen.
Ja, zeker, maar eigenlijk niet. Want ik vind het juist wel mooi om gewoon zelf te ondervinden wat ik er nou aan heb. En mm-hmm. Ja, wij kwamen eigenlijk wel tot de conclusie dat we het gewoon lekker vonden om te doen. En wat ik zei, het is een mentale overwinning in de ochtend. En daarna gingen we altijd lekker koffie drinken. Over van alles en nog wat praten. Ja. Eigenlijk heel bijzonder zo in de ochtend. Dus er komen wel leuke gesprekken uit voort. Maar ja, ik denk uiteindelijk dat het ook wel goed is voor je spieren. Maar ja, voor mij is het gewoon belangrijk dat ik eigenlijk gewoon lekker rustig van word.
Ja. Hey, we hoorden het bericht net van jouw broer, van Leon. Vertel eens iets over jullie band. Jij bent het kleine zusje, zei die net.
Ja, we hebben wel echt een broer- en zusband, denk ik. Heel bijzonder eigenlijk. Als in hoe een broer- en zusband kan zijn. Je bent gewoon, je ziet elkaar niet dagelijks, maar de band is zo sterk dat dat ook niet hoeft. En als we elkaar zien, dan is het altijd, kunnen we altijd alles bij elkaar kwijt. En ook hele lieve woorden natuurlijk wat hij zegt. En hij is ook een voorbeeld voor mij. En dus ja, ik ben altijd heel erg blij als ik even langs kan gaan. Dat we lekker koffie kunnen drinken. Of we gaan wandelen of we gaan sporten. We gaan altijd wel iets doen. Dus ik ben heel trots ook op mijn grote broer.
Hoe ben je in het voetballen gerold? Want je bent begonnen bij Oude Haske, VV Oude Haske.
Als ik mijn ouders moet geloven, dan ben ik op een gegeven moment klaar met mijn zwemdiploma's. En ik mocht een sport uitkiezen en ik wilde voetballen. En ik weet zelf niet waarom ik dat toen heb gezegd. Maar ik ben wel heel blij dat ik dat toen heb gezegd. Want ik heb nog steeds wel naar mijn zin in de voetballerij.
En kwam je bij Oude Haske dan in de jeugd in een team met alleen maar jongens? Of waren er ook meisjes bij? Hoe zat dat bij jullie?
Nee, alleen jongens, ja. Ja, je had nog geen meisjesteam.
Nee.
Nee.
En hoe ging dat? Want je hoort veel van jouw ploeggenoten die we ook veel hebben gesproken. Dat is dan een meisje in veelal een jongensteam en die loopt al die jongens voorbij. Hoe was dat bij jou?
Ja, ik heb het hartstikke naar mijn zin gehad met de jongens. En ik vond het altijd hartstikke leuk. En het was voor mij en voor hun volgens mij ook helemaal niet raar dat ik meedeed. Nee, ja.
Tegenstanders, keken die dan raar naar jou?
Ja, tuurlijk was wel eens van een meisje. Maar als je dan gewoon goed meekomt met iedereen, dan hoorde je daar ook niks meer over op een gegeven moment. Dan was het opeens, die kan voetballen. Ja, Je hebt je er ook tussen.
Ja, die jongens voorbij lopen en aan de lopende band scoren. Dat deed je ook al in de jeugd, of nog niet?
Ja, dat is, bij Oude Haske lukte dat ook al aardig, ja.
Ja.
Ja, alleen dan ben je nog jong, dus je speelt op verschillende posities. Maar ik heb het ooit een keer teruggezocht. Volgens mij heb ik in mijn tijd daar precies 100 doelpunten gescoord.
Okay.
Dus toen lukte het ook al wel.
Op je 14e ging je al uit huis spelen bij CTO in Amsterdam. Het talententeam van Amsterdam. Hoe was dat voor jou om zo jong al het huis uit te gaan?
Ja, eigenlijk was dat een hele bijzondere tijd. Het was... Het kwam voorbij en ik dacht, wow, oké, Amsterdam, nou, dat ga ik natuurlijk niet doen. En toen zeiden mijn ouders van, nou, ga maar gewoon een keer kijken. Toen heb ik een training meegedaan en dan is het op een gegeven moment zo van, ja, je mag hier komen voetballen. Maar toen dacht ik wel van, oh shit, het was eigenlijk al heel erg leuk. En dit ziet er eigenlijk ook allemaal heel erg goed uit. Dus waarom zou ik het niet doen? Dus ja, toen ben ik daarheen gegaan. Ik dacht, ik zie wel hoe het gaat. Als ik binnen een paar weken weer terug wil, dan ga ik lekker weer terug. Maar eigenlijk sinds dag 1 daar super naar mijn zin gehad. En ook nooit spijt van gehad dat ik het heb gedaan. Want het heeft me echt heel erg geholpen. In mijn ontwikkeling als voetbalster, maar ook als mens. Want ja, als je vanaf je 14 al op jezelf woont in Amsterdam, dat...
Had je al wel eens in de tram gezeten?
Nee, zeker niet. Die hebben we ook niet in nee, Asmoorne. Dus,
en dan had je al wel eens een eigen was in de wasmachine gedaan?
Ja, dat wel.
Dat wel.
Dat wel. Maar ook dat moet je dan wel echt allemaal zelf doen. Gelukkig kregen we wel goede begeleiding en er zaten ook wat oudere meiden die je natuurlijk helpen. Maar ik ben redelijk zelfstandig, dus dat ging allemaal wel goed.
En ging je dan in de weekenden af en toe naar huis? Of,
Ja, altijd eigenlijk. Ja. Wij speelden op vrijdag en dan kwamen mijn ouders kijken en dan reed ik altijd mee terug. En dan zondagavond weer terug naar Amsterdam.
Daarna ging je naar Heerenveen. In 2019 vertrok je naar Twente. Was dat echt de ultieme transfer voor jou?
Nou, zeker als ik er nu op terugkijk, is dat echt voor mij een hele belangrijke stap geweest. Ook als ik zie wat het mij allemaal gebracht heeft. Op dat moment zelf was het mijn tweede jaar volgens mij in de Eredivisie bij Heerenveen. En dan weet je überhaupt nog niet echt hoe het allemaal bij de topclub zit. Maar ik denk zeker dat dat op dat moment, nu terugkijkend, de ultieme stap is geweest. Ja, zeker.
Want hoe kwamen ze bij jou? Hoe ging dat?
Ja, ik zit bij de management Flow Sports en die belde mij dat Twente wel op gesprek wilde. Dus
en
ja,
kon je het geloven of moest je even in je arm knijpen van, ik ga nu bij de beste club van Nederland spelen?
Ja, eigenlijk viel dat wel mee. Ik was daar eigenlijk helemaal niet zo mee bezig, merk ik. Maar als je het inderdaad zo benoemt, dan is het eigenlijk wel bijzonder. Ja, zo keek ik er eigenlijk helemaal niet naar. Ik had altijd voor ogen, ik wil bij een topclub spelen en... En dan denk je dat het normaal is eigenlijk dat het zoiets gebeurt. Maar ik snap ook wel dat het natuurlijk niet zo is. Maar het is meer van, je hebt bepaalde doelen voor ogen, waardoor je soort van bijna al rekening mee houdt dat zulke dingen gaan gebeuren. Terwijl dat natuurlijk helemaal niet zo hoeft te zijn. Maar ja, het was voor mij wel een hele mooie stap.
Ja. In hoeverre helpt jou, er wordt vaak gezegd, Friese nuchterheid. Geldt dat voor jou ook?
Ja, ik denk dat dat mij wel helpt, jou ook naar dingen kijk, zeker.
En helpt het jou als spits ook? Want ja, net je vertelde net ja, in het kanaal springen. En dat jouw ploeggenoten zeiden van ja, daar moet ik Venna voor hebben. Oftewel, dat is een ijskouwe.
ja, zo word ik wel beschreven. Ja. Ik denk ook wel dat als voetballer kan ik soms misschien nog wel een beetje koud overkomen. Maar mensen die me kennen weten dat ik ook wel gewoon heel lief kan zijn.
We hoorden net je broer. Hoe betrokken zijn je broer en je ouders bij jouw carrière vanaf het begin geweest?
Ja, heel erg. Ik denk ook wat mijn ouders voor mij gedaan hebben qua mij naar Amsterdam brengen, overal naartoe brengen eigenlijk waar ik maar moest zijn met voetbal. Dat is natuurlijk enorm belangrijk. Als dat niet gebeurd was, dan had ik hier ook nu niet gezeten, denk ik. Want ja, je hebt je ouders gewoon nodig. Dus ja, zij waren er altijd. En mijn moeder is nu ook nog altijd. En Leon komt kijken wanneer die kan. Dus dat is heel erg betrokken, zeker. Ja.
Want we hadden het net al over heel jong uit huis gaan. Maar je bent ook al op jonge leeftijd je vader verloren. Jouw vader Klaas overleed in 2021 plotseling. Tijdens vakantie in Zwitserland. 51. Ja, jij zei, er is een leven voor en na de dood van mijn vader. Leg dat eens uit.
Ja, ik denk eigenlijk... Het is allemaal niet meer hetzelfde. En het is ook eigenlijk niet te beschrijven nog hoe het nu is. Ik bedoel, je leeft er dag en nacht mee. Je gaat met het idee naar bed dat je geen vader meer hebt en je staat ermee op. Wat bepaalde dingen ook wel heel lastig maakt. Wat mij ook wel weer brengt tot het punt wat ik net ook zeg. Ik heb vandaag en dingen die geweest zijn, zijn geweest. En dan doe ik nu niks meer aan. Want het ergste in mijn leven heb ik al meegemaakt. Dus er is ook niks meer wat mij eigenlijk van slag maakt. Dus ook als we dan terugkijken naar niet naar het EK. So be it.
Who cares? Yeah. Bij wijze van spreken.
Ja, precies. Dus dan kan ik dingen beter relativeren. Maar ja, er is een voor en een na. Ja, het is lastig te omschrijven. Ik denk, als je niet weet hoe dat zit, dan mag je eigenlijk blij mee zijn, denk ik. Want dan heb je niet zoiets meegemaakt waardoor je die gedachten hebt.
Ja. En denk je vaak van, bij alles wat je doet, van hoe zou mijn vader dat gedaan hebben? Of zit dat bij jou anders?
Niet per se zo zwart op wit op die manier, denk ik. Het is wel misschien een bepaalde keuzes dat je denkt van, zou die dat ook gedaan hebben? Of wat zou die gezegd hebben, tuurlijk. Maar is lastig te zeggen eigenlijk. Ja.
Vind je het moeilijk om over hem te praten? Over zijn overlijden?
Aan de ene kant niet. Aan de andere kant, sommige dagen is lastiger dan andere dagen. En natuurlijk als je voor meerdere mensen, zoals nu een podcast erover hebt, is ook alweer anders dan dat je het er thuis over hebt of met vriendinnen erover hebt. Maar uiteindelijk, als mensen met mij erover willen praten, dan ben ik eigenlijk heel open. Verschilt, wat ik nog wel zei, verschilt per situatie of wat dan ook. Maar ik ben er wel heel open over. Maar ik ben ook niet een open boek die het aan iedereen kwijt wil. Dus bepaalde dingen zijn natuurlijk ook gewoon persoonlijk. Maar uiteindelijk denk ik wel dat je als speelster, als voetbalster, je komt op tv, je bent wat bekender. Dat het soms ook wel goed is om mensen dingen mee te geven. Dus dat is ook wel iets waar ik naar kijk van, joh, wat wil ik mensen meegeven?
En zijn dood gaf jou ook echt motivatie en meer drive, toch?
Het is toch wel iets bijzonders, denk ik. Ik weet niet waarom het voor mij zo werkt, maar als ik score, vind ik gewoon heel, heel mooi om dan hem op te dragen. Dus dat geeft een soort extra lading aan een goal, waardoor ik ook heel graag wil scoren, zodat ik het weer kan vieren met hem, zeg maar. Dus dat, ja, ik denk dat het wel een bepaalde kracht naar boven brengt in mij.
Ja, want je wijst naar een goal. En dat doe je dus geregeld. met twee vingers de lucht in.
Ja.
Ja. En is dat eigenlijk bij de eerste goal die je na het overlijden van je vader maakte, ben je dat al gaan doen? Of?
Ja, volgens mij wel. Ja. 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 Ja, het is iets symbolisch. Het is eigenlijk iets heel kleins, maar ook voor mij iets groots. Maar ja, het blijft eigenlijk iets symbolisch.
Je gaat nog geregeld naar je oude woonplaats ook, naar je moeder. En ook om te lopen met je hond Nienke, zei je. Vind je daar ook je rust in die bus, in de bossen?
Ja, vind ik heerlijk. Ik loop eigenlijk heel vaak met muziek op. Maar de laatste tijd heb ik geen muziek eventjes op. En dat vind ik eigenlijk ook wel heel lekker dat je gewoon de vogeltjes hoort. Lekker met de hond bezig bent. Ik kom daar al sinds ik klein ben. Ik woon sinds ja, ik geboren ben in Halskehorne, dus ik ken het bos op mijn duimpje.
Fenna, ik heb nog een paar luchtige vragen tussendoor. Op mijn nachtkastje ligt?
Ja, heel veel eigenlijk. foto's liggen er. Er ligt vaak wel een muziekbox, omdat ik eigenlijk altijd wel muziek luister. Dus die staat daar dan. Ik denk mijn armbandjes die ik af en toe en telefoon, mijn wekker.
Waar je mij 's nachts voor wakker kunt maken is?
Ja, het kanaal. Nee, grapje. liever niet eigenlijk. Ik hou wel van slapen, maar mensen kunnen me wakker maken als ze me nodig hebben.
Nee. We gaan door naar het volgende fragment.
Fenna bij Helden. Misschien is dat wel terecht, want op dit moment ben je een held. De held van Twente. Jij maakt de goals, jij beslist de wedstrijden. De vraag is of je dat genoeg vindt. Wil je nog meer held zijn? Wil je nog grotere held worden? Wil je de held van Nederland worden? Wil je ooit de spits van Nederlands elftal zijn? Misschien wel een doelpuntenmachine aan de zijde van Vivianne Miedema. Dat zouden mij de mooie tijden worden. Vivianne en Fenna in de spits. Alles maal twee. Ongelooflijk. Wat een gemak en vreugde zou dat brengen. Maar het is nog een lange weg. Je zal belangrijke beslissingen moeten nemen. En je moet nog heel veel leren. Gelukkig weet je dat. En daarom heb ik er alle vertrouwen in. Het was een heel bijzonder najaar voor je. Dan heb je geweldig doorheen geslagen. Het was niet allemaal roze geur en maneschijn. Maar dan heb je er voor de buitenwereld wel van gemaakt. En alleen al daarom ben je op dit moment held. Verdient dat je daar bent bij Helden. Verdient dat je in het dag in het zonnetje staat vandaag. Geniet ervan en ik wens je heel veel succes in de komende periode.
We hoorden bondscoach Andries Jonker. Hoe vind je het om dit te horen van hem?
Ja, het zijn hele mooie woorden, dus bedankt daarvoor. Ik denk, Andries is... ik vind hem een mooi persoon. Hij is eerlijk, hij is nuchter, hij zegt wat hij vindt. Dus ja, dat zegt wel heel veel dat wat hij nu hier zegt. Want ik weet dat hij het meent. Want hij zegt geen dingen waar hij niet achter staat.
Wil je de held van Nederland worden, was de vraag van Andries.
Ja, tuurlijk is het een droom om belangrijk te zijn voor het Nederlands elftal. Dus ja, zeker dat ik dat wil. Of dat gaat gebeuren, ja, ik hoop het. Uiteindelijk, wat Andries ook en terecht ook zegt, er is nog genoeg werk aan de winkel. En dat weet ik ook. Er is nog genoeg rek ook. Dus voor mij is het ook gewoon zaak om gewoon te blijven presteren. Het goed te doen met Twente en mezelf te blijven pushen en ontwikkelen.
Andries Jonker heeft het ook over een heel bijzonder najaar dat je hebt gehad. Leg eens uit.
Ik gok dat hij doelt op... dat ik mijn debuut heb gemaakt bij het Nederlands elftal. En daarvoor was ook nog de uitreiking van speels van het jaar, et cetera. En toen heeft mijn moeder mij de prijs uitgereikt met een heel mooi, maar ook emotioneel verhaal eigenlijk. Dus ik denk dat hij dat bedoelt. Mm-hmm. Maar
jij zegt dat je het voor de buitenwereld makkelijk hebt doen lijken, terwijl dat het niet was.
Nou, het kwam in één week eigenlijk... Die uitreiking was volgens mij op een woensdag en mijn debuut was op een vrijdag. Mm. Terwijl het eigenlijk best wel een heel emotionele dag was. En dan moet je dat gelijk weer omzetten. Omdat je bent bij het Nederlands elftal en je wilt presteren. En, dus ik, als ik het nu mis heb, zou het ook wel weer gek zijn. Maar ik denk dat hij dat bedoelt. Ik vind ook dingen die privé zijn. Je bent toch topsporter. Je moet soms dingen aan de kant kunnen zetten. En de voetballer zijn die moet zijn op het veld. En daarnaast ga je natuurlijk daarna kun je er wel weer mee bezig zijn. Maar je moet bepaalde dingen wel kunnen uitschakelen, denk ik.
Andries Jonker liet jou debuteren op 3 september 2022. En je maakte ook nog eens de winnende goal tegen Schotland. Hoe kijk je terug op dat debuut?
Ja, dat was heel bijzonder. Ook zo, het is je debuut, het is een nieuwe trainer die dan gelijk eigenlijk toch zo voelt dat het vertrouwen in jou legt. Terwijl ik het idee had, ja, hoe goed kent hij mij nu al? En gelijk al zoveel vertrouwen door mij gewoon te laten debuteren. Dus dat was heel mooi en heel bijzonder. En ik ben heel blij dat het ook gebeurd is. Het is wel iets waar ik trots op ben.
Wat zei die tegen je na de wedstrijd? Weet je dat nog?
Nou, het zal denk ik zoiets zijn van... ik wist wel dat ze het kon of zo. Zoiets, ja.
Want wat voor een type trainer is hij? Toen we net bij de nachtwacht stonden, toen zei je al... Oh ja, ik snap wel dat hij deze... Want Andries Jonker die heeft in dezelfde serie gezeten... en die wilde gefotografeerd worden voor de nachtwacht. En toen zei hij, ja, dat doet hij... want hij wil zelf de controle hebben over waarvoor die wordt gefotografeerd. Zo is hij. Hij wil de controle houden.
Ja, Andries is wel iemand die controle wil. En dat vind ik juist ook wel... wel mooi, want daardoor heeft hij als trainer ook nu wel een bepaald aanzicht. Waardoor de meiden hem respecteren. Hij weet wat hij wil. Hij weet wat hij vraagt aan de meiden. Hij is heel duidelijk, waardoor er ook geen misverstanden kunnen ontstaan, zeg maar. Dus ja, hij heeft graag de touwtjes in handen. Hij is een echte trainer.
Wat moet jij nog leren om dat droomkoppel met Viviane Miedema te gaan vormen bij het Nederlands team?
Ja, het is natuurlijk mooi dat Andries dat zegt. Ik denk, ja, het is nog wel een tijdje voordat Viv er weer is.
Ja.
Ik zou het ook wel graag willen proberen een keertje. Wat ik nog zou moeten leren, ik denk gewoon... Kijk, het verschil tussen Twente en Nederlands elftal is wel een niveauverschil.
Mm-hmm.
Dus voor mij is het belangrijk dat ik gewoon nog op een hoger niveau ook kan laten zien wat ik kan. En het gaat allemaal wat sneller en het is fysieker, dus daar moet je ook in groeien. Dus ook momenten dat ik bij het Nederlands elftal ben, dan hoop je ook gewoon in zo'n week weer gewoon stappen te maken, zodat je nog beter aansluit, zeg maar, bij die basis 11. Want er is natuurlijk een basis 11 bij het Nederlands elftal. En daar wil je eigenlijk naartoe groeien, naar dat niveau.
Wat leer je van Viviane Miedema?
Nou, ze is nu geblesseerd. Maar ik heb gelukkig wel een aantal keer met haar op het veld gestaan. En ik vind het altijd bijzonder hoe makkelijk zij dingen laat lijken die eigenlijk helemaal niet makkelijk zijn. Zij kan ook echt vanuit alle hoeken scoren. Ze heeft een heel goed schot. Daarnaast hele goede techniek. Is ook slim. Dus gewoon op bepaalde manieren waarop zij voor de goal komt, of waar, vanuit welke hoeken zij schiet. Ik weet nog heel goed het moment dat zij wil schieten en elke verdediger stapt eigenlijk uit, waardoor dus een gat ontstaat. Dan schiet zij door de benen. Dat is een slimmigheid. Dat is niet toeval dat zij dat doet. Dus dat vind ik mooie dingen om te zien. En denk ik, ah, daar kan ik misschien ook wel iets mee.
En ben je dan iemand die dat meteen gaat oefenen op de volgende training?
Ja, meteen. Het is meer van, als er een moment komt dat ik het kan doen, ga ik het een keer proberen. Je probeert gewoon dingen uit eigenlijk. Ja, en dat gaat soms fout en gaat soms goed, maar dat is ook niet erg.
Merk je ook dat het verwachtingspatroon rond jou verandert, zeker nu je deel uitmaakt van het Nederlands team?
Ik denk dat er altijd wel een verwachtingspatroon is geweest en is. Dus ja, ik ben daar niet zo heel erg mee bezig.
Nee? Krijg je er hulp bij om die verwachtingen te managen?
Nou, je spreekt natuurlijk gewoon met je teamgenoten of met speelsters bij het Nederlands elftal natuurlijk over dat soort dingen. En daarnaast, ik ben gewoon iemand die daar niet heel erg mee bezig is. Ja, als mensen iets willen roepen, dan roepen ze het lekker. En ja, zodra het van iemand komt die dichtbij me staat, dan luister ik daar wel naar.
Ja, want jouw collega spits Viviane Miedema, die openbaarde eigenlijk dat ze af en toe last van paniekaanvallen heeft, omdat die verwachtingen en altijd maar het letten op er moeten staan, dat grote impact heeft. Stond je ervan te kijken dat ze daarmee naar buiten kwam?
Ik wist dat niet. Ik hoor dat nu voor het eerst. Maar daar sta ik niet van te kijken. Ik denk de druk waaronder bijvoorbeeld FIFA ook staat met het Nederlands elftal en de grote club Arsenal is natuurlijk veel groter dan wat ik tot nu toe heb gehad. Dus nee, ik vind dat ook niet raar. En het is ook denk ik niet. Ja, het is niet leuk dat het gebeurt. Maar ik bedoel meer van, we moeten nu niet doen alsof dat raar is of zo. Ik denk dat voor een topsporter helemaal niet raar is dat soort dingen gebeuren. Maar ik denk juist dat het heel goed is dat ze er ook over spreekt, dat het gebeurt. Want ik denk dat heel veel sporters daar, en überhaupt mensen daar zich wel aan kunnen relateren. Want ja, het is niet gek dat soort dingen gebeuren.
Nee, en dus juist belangrijk om er open over te zijn.
Ja, zeker, ja, zeker.
Nog even wat luchtigs tussendoor. Als ik geen voetbalster was geweest, dan was ik nu
politieagent.
Politieagent? Oh ja, vertel eens.
Ja, dat heeft me altijd wel getrokken, politieagent. Dus ik sluit ook niet uit dat ik na mijn carrière bij de politie ga.
Oh, mooi. Wat mensen niet over mij weten is?
Dat ik af en toe piano speel.
Leuk. Ambities daarin? Of,
nee, of gewoon lekker voor ontspanning.
We gaan naar het laatste fragment.
Lieve Fennels, er werd mij gevraagd of ik iets voor jou wilde inspreken. En dat laat ik me natuurlijk geen twee keer zeggen. Ik wil je zeggen dat je een bijzonder mooi mens bent. Ik ben super trots op de ontwikkeling die je als speelster, maar bovenal als mens hebt doorgemaakt. De afgelopen jaren zijn, zoals iedereen weet, niet makkelijk voor je geweest. Maar de manier waarop je van je verdriet en je gemis je brandstof hebt gemaakt is echt ongekend. Daarnaast ben je natuurlijk ook gewoon een van de grappigste personen die ik ken. En je weet altijd een lach op mijn gezicht te toveren. Ik ben dankbaar dat ik je in mijn leven heb en dat ik je mijn vriendin mag noemen. En ik weet dat jouw eindpunt nog lang niet is bereikt. En tegen die tijd zal ik niet meer in het veldje cheerleader zijn, maar vanaf de zijlijn. Zet hem op en ik ben trots op je. Dikke kus en dikke knuffel.
Worden jouw ploeggenoot bij Twente en maatje en mede kanaalzwemster Maud Roetgering. Beschrijf jullie band eens.
Ja, het is eigenlijk wel een heel bijzondere band. Eigenlijk op het moment dat wij besloten kanaal te gaan, toen is het eigenlijk allemaal heel rap gegaan en zijn we hele goede vriendinnen geworden. En kwamen er eigenlijk achter dat het allemaal heel goed matchte. Dus ja, nu is een hele goede vriendin van, is Maud een hele goede vriendin van mij. En ben ik ook heel blij dat zij in mijn leven is. Want zij leert mij ook een heleboel. Heeft me ook een heleboel geleerd. En ik denk, dat zij ook al... Ja, zij is heel belangrijk voor mij geweest. Ook gewoon hoe ik met dingen omga. En ik kan alles bij haar kwijt. Dus ja, heel fijn dat ik haar heb.
Je hebt er een cheerleader bij, vertelde ze.
Ja, Maud mag graag cheerleaden. Nee, zij is altijd zo super enthousiast en meelevend. En ze noemt een cheerleader een fan. Ja, ze jeegt me altijd toe. Dus dat is ook dat is heel mooi.
Je zei, ze is heel erg belangrijk voor jou geweest, zeg je, in die moeilijke periode. Waar zat dat dan in? Vooral in de gesprekken die jullie voerden?
Ja, eigenlijk wel. Ik denk dat Maud is iemand die heel goed kan luisteren en heel veel dingen begrijpt. Dus ik denk dat voor iedereen wel heel belangrijk en fijn is als je met iemand kan praten die ook begrijpt waarover je praat. Ik kon eigenlijk alles bij haar kwijt en dat is heel fijn.
Ze roemt ook jouw persoonlijke ontwikkeling. Wat is die persoonlijke? Hoe moeten we dat zien? Wat doelt ze op?
Ja, ik denk dat zij doelt op dat... ik was altijd gewoon wel gefocust op voetbal. En dat was het. En het was voetbal en verder niks anders. En eigenlijk heeft zij me wel een beetje geholpen met van... Er is ook nog meer dan voetbal. En het hoeft niet altijd zo strak te zijn. Juist door iets losser... Dat ik eigenlijk iets losser ben geworden en veel meer ben gaan doen ook door de week, in plaats van alleen maar focus op oké, goed rusten, bla 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 bla. Heeft het me juist eigenlijk heel erg geholpen. En ben ik ook veel opener geworden naar mensen en heb ik een hele fijne vriendinnengroep om mij heen. Wat eigenlijk heel fijn is, want als jij alleen maar bezig bent met voetbal en dan gaat een training niet lekker, dan is eigenlijk je hele dag verpest.
Ja.
Maar goed, als je daarnaast gewoon het kunt relativeren van ja, het is geen goede training, maar ik ga weer andere dingen doen of ik ben bezig met school of ik ga wat leuks doen met vrienden of vriendinnen, dan blijf je er niet zo in hangen en dan word je veel gelukkiger van. Dus ik denk dat heel belangrijk is dat je niet alleen maar met voetbal bezig bent, maar ook gewoon met andere dingen.
Ben je ook een leuker mens sindsdien?
Nou, dat denk ik wel, ja.
Ja?
Ja.
Zeggen je broer en je moeder dat ook?
Ik denk in ieder geval voor de mensen om mij heen. Die niet heel dichtbij stonden, maar iets verder weg van mij. Ben ik iets opener geworden. Ik was altijd een beetje een gesloten boek. En nu iets meer een open boek.
En ben je dan ook iemand die het initiatief neemt? Dat je vriendinnen belt. Joh, we gaan wat gezelligs doen.
Ja, eigenlijk wel, ja. Ja, ik ga wel vaak wat dingen doen, ja. Ja.
Fenne, het WK staat voor de deur. Wanneer ben jij tevreden?
Dat is wel een lastige vraag, denk ik. Want ik denk als je daar antwoord op geeft, dat je eigenlijk al een bepaalde druk bij jezelf oplegt. Dus ik hoop eerst gewoon dat ik bij de volgende interlandperiode erbij mag zijn. En dan uiteindelijk natuurlijk ga je ervoor om bij de selectie te zitten. Maar ik denk dat eigenlijk doel 1 is. En ik denk dat het ook heel mooi zou zijn als het team wat op het WK staat de volgende ronde haalt, zeg maar. Dus de poolfase doorkomt en dan zie je dan wel weer verder.
En welke club hoop je dat er na het WK aan de lijn hangt?
FC Twente.
Keurig.
Nee, ben je bezig met welke clubs in het buitenland jij leuk zou vinden?
Ja, tuurlijk kijk je daarna en heb je het erover met mensen en... En dat is ook niet alleen van dit jaar. Dat gebeurt natuurlijk elk jaar. Ik heb gewoon een management die doorgeeft of er clubs wel of niet geïnteresseerd zijn. Maar wat voor mij gewoon heel belangrijk is, is dat het plaatje compleet is. Dat het er goed voor mij uitziet en dat ik me daar kan ontwikkelen bij een volgende club. Zoals ik nu zit, zit ik goed bij Twente. Dus ik weet wat ik hier heb. En wat ik zei, als er een plaatje komt waardoor het voor mij beter is en er een mooi plan is, natuurlijk, dan luister ik daar altijd naar. Maar ja, mijn focus ligt nu ook gewoon op Twente. Dus ik laat dat het liefst gewoon een beetje buiten mij omgaan. En als er echt iets is, dan natuurlijk dan hoor ik dat en dan zal ik erover nadenken. Maar ja, ik zit nu bij Twente, dus ik geef nu ook gewoon alles voor Twente.
Maar hoe ziet dat ideale plaatje voor jou er dan uit over pakweg 5 jaar?
Zover kijk ik eigenlijk niet. Maar een ideaal plaatje voor mij is bijvoorbeeld... Kijk, bij Twente spelen wij nu elk jaar voor de prijzen. En ik ben nu 2 keer achter elkaar kampioen geworden met Twente. Nou, ik kan je vertellen... Je prijs winnen, dat is iets bijzonders. En daar kun je aan verslaafd raken. Dus het liefst wil ik naar een club die gewoon voor de prijzen speelt. En het hoeft niet de absolute kampioen te zijn... maar wel gewoon een kans dat die club voor de prijzen kan spelen. Want ja, dat brengt ook een bepaalde drive en speelsters naar boven, denk ik. Wat gewoon heel mooi is. En dat je ergens naartoe werkt met het team naar zo'n prijs. En het gevoel wat je daarna hebt als je die schaal bijvoorbeeld omhoog had. Dat is geweldig. Dus zo, dat is voor mij belangrijk. Dat ik naar een club kan gaan die voor de prijs speelt. En waar er voor mij een mooi plan klaar ligt. Waardoor ik me kan blijven ontwikkelen. En natuurlijk zoveel mogelijk speelminuten kan krijgen.
Fenna, je bent 23. De wereld ligt aan je voeten. En je hebt al een hele mooie reis afgelegd. Hoe kijk je naar wat je nu al, ja, waar je nu bent in het leven?
Hoe ik daarnaar kijk? Ja, ik probeer zoveel mogelijk te genieten van dingen die er zijn. Dus bijvoorbeeld als we naar voetbal kijken, als we dus bijvoorbeeld een prijs hebben gepakt, ja, dat gevoel wat daarin naar boven komt, dat is heel mooi. Dus daar hou ik heel erg van. En naast het voetbal ben ik heel erg blij met de mensen die ik nu om me heen verzameld heb. En heel erg dankbaar voor. Want ik denk zonder die mensen om je heen... Ja, zonder die mensen om mij heen was ik nooit gekomen waar ik nu ben. Dus ja, ik ben heel blij met de mensen om me heen. En de leuke dingen die ik met hun kan doen. En zoals naar een concert gaan vanavond. Dat is gewoon weer een momentje dat je gewoon met vrienden en vriendinnen bent... Waar je gewoon van moet genieten. Dat je dat kan doen. Dat je gewoon naar Amsterdam kan gaan. Naar een concert. Gewoon last minute. Van dat soort dingen hou ik heel erg. Dus waar ik nu op dit moment in mijn leven ben. Ben ik blij mee. Ja.
Zeg je wel eens tegen mensen dat je ze daar dankbaar voor bent? Voor die steun?
Ik hoop het wel. Ik gok dat ik dat nog wel wat meer kan doen. Maar volgens mij weet iedereen dat wel zo'n beetje.
En anders heb je het nu verteld in deze podcast.
Nou, precies, dan moet ze de podcast gaan luisteren. Ik heb volgens mij heel veel lieve dingen gezegd.
Ja. Mooi. Nou, het lijkt mij een mooi einde om het af te sluiten, Fenna. Ontzettend bedankt voor je openhartigheid.
En voor je bezoek aan het Rijksmuseum.
En voor je bezoek aan het Rijksmuseum, ja. We hopen dat je het leuk vond.
Ja, bedankt voor de uitnodiging. En ook nog de mensen die al die lieve woorden hebben gezegd. Ook nogmaals bedankt. En jullie ook bedankt voor jullie mooie vragen.
Dit was Helder de Podcast. Bedankt voor het luisteren.
Dit was Helder de Podcast. Volg deze podcast op Spotify of Apple Podcast. Voor nog meer inspirerende sportverhalen. Laat ook een review achter en laat ons weten wat je van deze aflevering vond.
Deze podcast werd mede mogelijk gemaakt door KPN, het netwerk van Nederland.